Ik heet jullie allemaal welkom in de podcast gemaakt door Domicile Vastgoed. In deze reeks van 5 podcasts bespreken we de dooddoenertjes waarvoor je mogelijk niet zou overgaan tot het investeren in vastgoed. We hebben 2 sprekers. Langs de ene kant hebben we Frederik van den Hende. Hij is CEO van Investor. Langs de andere kant hebben we Nick Verkenje. Hij is zaakvoerder van Domicile Vastgoed. Frederik, u bent CEO van Investor. Kan je daar wat eens meer uitleg geven over wat Investor precies doet?
Ja, Investor is een vastgoedplatform die ik opgericht heb in 2015. En die zich specifiek richt op mensen die willen beleggen in vastgoed. En de reden waarom ik dat eigenlijk gebouwd heb, is omdat ik zag dat heel veel mensen interesse hebben om te investeren in vastgoed, maar te weinig weten van wat moet ik nu net doen, hoeveel eigen middelen moet ik er gaan instoppen. En vandaar dat we Investor hebben opgericht, die eigenlijk op een heel snelle tijd financiële analyses maakt, een investeringsrapport maakt voor iemand die zegt ik heb interesse om te investeren in vastgoed, maar ook sneller de connectie legt met de makelaar om zich beter te laten begeleiden. En daarnaast hebben we ook die rekentool die we gemaakt hebben, die ook op de website staat van heel wat vastgoedmakelaars, en onder andere ook van Domicile Vastgoed, die er eigenlijk voor zorgt dat ook de makelaar beter advies kan geven voor de investeerder en hem beter kan begeleiden naar de ideale belegging op dit moment.
Dankjewel, dat is heel duidelijk. Nick, Domicile Vastgoed heeft sinds kort een derde pijler opgericht, namelijk Domicile Slim Investeren. Kan u daar wat meer uitleg over geven?
We zijn een vastgoedkantoor, maar we zijn ook een beetje een ander vastgoedkantoor. We zijn vooral gericht op herverkoop en op nieuwbouwprojecten. En we willen ook de slim investeerder extra helpen met de tool om nog beter aan te kopen, om inderdaad slimmer te gaan investeren en om eventueel ook een patrimonium te laten opbouwen.
Oké, super. Dus investeren is eigenlijk echt wel de gemeenschappelijke factor die jullie hebben. En dat is ideaal voor het bespreken van onze dooddoenertjes. In deze dooddoener gaan we verschillende cases gaan overlopen. Stel, je hebt slechte huurders. Er kunnen heel veel problematieken zijn waarmee je te maken hebt als verhuurder. Bijvoorbeeld, we gaan deze cases doorlopen. Je hebt een koppel, man en vrouw, met 2 kindjes. Ze huren een pand, al goed en wel, maar plots gaat de man en de vrouw uit elkaar. De vrouw staat dus alleen met die 2 kindjes voor het betalen van de huur. En dat is misschien net iets te veel of het begint toch wat te nijpen. Hoe kun je dat oplossen?
Er zijn verschillende mogelijkheden. Stel dat die man gewoon vertrekt en ergens anders gaat wonen, dat kan goed zijn. Maar dan blijft ook wel nog de connectie met zijn verhuurder. Dus dan moet hij in feite helpen zijn ex of zijn partner. Helpen de huur te betalen, laten zijn. Dat is punt 1. Stel dat die mevrouw zegt van dat is niet meer nodig, dan moet je inderdaad zorgen met de verhuurder dat een documentje wordt opgemaakt, een addendum, waarvan dat die meneer daar niet meer woont, hè, en niet meer aansprakelijk is voor de huur, maar dan moet er dikwijls wel een andere oplossing komen. Ofwel gaat er daar iemand anders gaan wonen, zeg maar iets. Ofwel nog een ander scenario, dat zou dus een oplossing nummer 2 zijn. De laatste oplossing is van, zij zitten met een probleem, dan zou je inderdaad nog kunnen onderling tot een overeenkomst komen, dat ik bijvoorbeeld de huur zou opzijn vervroegd. Dat zou ook een mogelijkheid zijn. Dat is een derde mogelijkheid.
Misschien daaraan koppelen. Sowieso, als het contract getekend is door de beiden, zowel door de man als de vrouw, zijn die toch ondeelbaar aansprakelijk?
Tuurlijk.
Dus beiden kunnen voor het volledige... wil dat dan ook niet zeggen, als die man vertrekt, dat het huurcontract eigenlijk niet meer geldig is en dat er sowieso een stopzetting is van het huurcontract?
Nee, als die man ergens anders gaat wonen, dat zou goed kunnen zijn. Maar dan is hij wel nog verantwoordelijk voor zijn huur te betalen.
Mm-hmm.
Dus als dat niet veranderd wordt, dan blijft die man ook aansprakelijk. Dus dat betekent, stel dat die vrouw financieel haar werk verliezen, dan wordt er aangeklopt bij de man, terwijl dat hij daar bijvoorbeeld niet woont.
Dus is de registratie van het huurcontract met beide namen gigantisch belangrijk?
Absoluut. Absoluut. En daar, dat zijn punten die mogelijk kunnen zijn, die ook gebeuren. Daar moet je natuurlijk een oplossing voor, hè. Dat moet je gewoon weten, ja.
En stel dat die man daar echt totaal niets meer mee te maken wil hebben, met dat huurcontract met
Ja, dat kan. Dat is zijn recht om dat te vragen. Maar natuurlijk heeft hij iets getekend. Hij heeft een huurcontract die getekend is, die geregistreerd is. Dus in principe heeft hij, in dit geval heeft hij nog 2 kinderen. Hè. Dus dat is ook nog zoiets. Dat is nog los van het huurcontract. Ja, moet bekeken worden. Sowieso. Ja.
Dan een volgende case. Ieder jaar, dat is afgesproken, gaat de verhuurder langs bij hun huurder. Om eens te kijken hoe dat alles is. En hij komt daartoe en de witte muren zijn plots geel. En de deuren die zijn met schroevendraaiers eigenlijk kapot gemaakt. Er is gekleurd op de ruiten. Wat doe je daaraan?
Wel, als verhuurder heb je recht om 1 keer op een jaar, normaal staat dat zo beschreven in een huurcontract, een keer langs te gaan en een keer te kijken hoe dat het pand is. Dus we beginnen eerst en vooral met de plaatsbeschrijving. In dat geval zou de plaatsbeschrijving kunnen zijn dat alles netjes in het wit geschilderd was. Er is een nieuwe vlies gehangen, dus dat is een heel goede verhuurder, dat moet allemaal picobello in orde zijn. Maar die mensen hebben nu plots dat anders gedaan. Het is in principe hun recht om dat te veranderen in kleur, in het geel of in het rood en blauw. Maar het kan wel beperkend zijn door het feit dat op de plaatsbeschrijving anders staat dat het wit moet zijn. Nu, je kunt niet verwachten dat die mens standaard zijn borstel pakt en alles in het wit schildert. Maar als de uitredende plaatsbeschrijving er is, dan kun je wel verwachten van kijk, het moet terug in het wit zijn zoals het dat opgeschreven staat. Stel dat zij dat niet doen, dan moeten ze wel de kosten opdraaien om dat terug weer netjes te zetten. Betreft schade, zoals kinderen die met een schroevendraaier de muur, de deuren kapot gekrast hebben. Ja, ook dit staat in de plaatsbeschrijving en ook deze zaken moeten natuurlijk bekeken worden en kunnen op de huurwaarborg een mindering brengen op het einde van de rit.
Mag je eigenlijk in het huurcontract zetten welke tinten van verver mag gebruikt worden? Ik heb dat ook in een huurcontract niet meer eens te zeggen. Je mag enkel wit tinten gebruiken voor de muren of pasteltint, maakt niet uit wat dat juist is. Mag dat effectief ook vermeld worden?
Je mag dat zeker vermelden. Er zijn nog bepaalde zaken dat je moet vermelden, maar daarvoor zijn we niet verplicht wettelijk gezien om die te volgen. Maar in dat geval mag je dat doen, want er is een plaatsbeschrijving die ook zo staat dat het effectief wel kan. Ja. Mag je op een huurcontract zetten dat er geen huisdieren gewenst zijn? Ja, je mag dat doen. En moeten die mensen dat volgen? In principe zegt de wet dat je uiteindelijk je huisdier mag houden, zoals dat je wilt. Zolang er geen schade en zolang er geen overlast is bij de buren, zou dat in principe wel mogen. Maar, zeer belangrijk, in de meerderheid van de huurcontract staat dat er geen huisdier moet houden. Oké, en we spreken nu over mete-eendom. Hey? En mevrouw heeft 3 katjes. Hey? En zijn er 2 krols. Hey? Ja, en die zetten heel dat appartement op staan, ja. Dan kun je inderdaad naar de politie gaan en moet die politie hun werk doen, er mag geen overlast zijn. Dus in dit geval geldt altijd de regel, dus de overlast en de wet van de mede-eigendom. Of kan je ook in huizen zijn daarnaast, hè. Als je natuurlijk van 3 van die honden hebt van 1,20 meter hoog bijvoorbeeld, ja, dan verwacht niet dat je dat mag blijven houden. Hè.
Case nummer 3. Je verhuurt een pand. En daarnaast zijn er nieuwe eigenaars en ze beginnen te renoveren. Ze breken dat pand half af voor toch aan de 6% te komen. Maar het regent, het onweert en de muren worden nat, waardoor dat het pand dat jij verhuurt vocht begint te krijgen en schimmel begint te veroorzaken. De huurder komt daarmee naar de verhuurder. Wat doe je als verhuurder?
Ja, het is wel zo dat je als verhuurder de plicht hebt om een mooi pand en bewoonbaar pand af te leveren. Dus dat betekent dat je moet de huurder weerhouden voor bepaalde zaken. Dus je kunt geen pand gaan verhuren dat binnenreen bijvoorbeeld, dat kan niet. Dat is niet goed, dat komt niet te goede tegen voor de huur. Bijvoorbeeld in dat geval zit je met verschillende puntjes. Dus stel inderdaad dat de buren het pand verrenoveren, dat kan zijn. Zou je eerst en vooral met de plaatsbeschrijving zijn buiten het huur te werken? Heb je dat gedaan of dat niet gedaan? Dan is dat een plaatsbeschrijving voor de werken, eentje na de werken. Dat is nummer 1. Dat zou je vooruitgaan als verhuurder voor de verzekering. Stel dat dat niet gebeurd is, dan ga je waarschijnlijk ook wel kunnen aantonen dat het inderdaad van de buurman is, van zijn werken. Dat zou ook wel kunnen. En dan heb je uiteindelijk nog dat vocht. Wat doe je ermee? Dus uiteindelijk, als die mannen, als ze gewoon naar de huurdersbond bellen, of ze bellen naar het OCMW, of de woondienst, van kijk, hier allemaal vocht. ja, dan zou het kunnen onbewoonbaar kunnen verklaren, want dan krijg je punten op. En dan moet je ook dringend dit in orde maken. Dat is ook erin. Dus eigenlijk heb je al belang als verhuurder om te kijken, van, is er inderdaad schade? En ja, is het uw plicht als verhuurder om die schade op te vangen en deze ook te herstellen in belang van de huur die opgemaakt is. Ja.
Dank u wel. Nu weten we ook wat te doen als er ons iets voorvalt. Bedankt voor het luisteren en wenst u meer te weten over een andere dooddoener? Luister onze andere podcasts. Tot dan!